Interviews uit de jaren 80 is een serie podcasts met gesprekken die ik in de jaren 80 heb opgenomen voor Dynamics, een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blinde Bibliotheek. Ik ben Bob van der Hoven. Zeker in de beginperiode van die interviews lag het voor de hand om mensen uit mijn eigen kennissenkring te vragen. Toen mijn vader na vele jaren als beroepsmuzikus en zanger het podium vaarwel zei, omdat hij geen toekomst meer zag in de muziek, vond hij een kantoorbaan bij de ANWB. Een van zijn naaste collega's daar was Joop Vromans, op wie mijn vader trouwens erg gesteld was. De familie Vromans woonde bij ons om de hoek en dochter Annelies zat bij mij in de klas op de middelbare school. Ze had een oudere broer Jos en een jongere zus Margriet. Margriet kwam ik jaren later weer tegen toen ze het tv-programma Nova ging presenteren en weer later toen ze presentatrice werd op Radio 4, waar ik toen ook werkte. Wonderlijk hoe wegen zich soms kunnen kruisen. En dan was er nog de jongste telg van het gezin Vromans, Hans. Ik heb hem al piano horen spelen toen hij nog een kind was en bij me om de hoek woonde. In 1983 studeerde Hans als allereerste student af aan de afdeling lichte muziek van het Rotterdams Conservatorium. Ik ben aanwezig geweest bij zijn openbare eindexamen en heb daar ook zelf opnamen van gemaakt. Die zijn verwerkt in het interview dat ik enkele dagen later met hem had en dat je zo dadelijk in deze podcast kunt beluisteren. In 1996 vroeg ik Hans, inmiddels uitgegroeid tot een van de toppianisten van ons land, om mee te spelen op mijn debuut-cd Alleen op reis. En dat is gebeurd. Hij is in diverse nummers te horen. Net als bij zijn collega Bert van den Brink, die eerder in deze podcastserie te horen was, wilde ik graag een gesprek anonu met Hans, om te horen hoe zijn loopbaan verder is gegaan na zijn afstuderen. En daarom is Hans Vromans vandaag bij mij te gast in de studio. Maar eerst nu dat gesprek uit 1983. In de inleiding hoor je mijn toenmalige collega Angel Witteveen.
Het was een waar muzikaal feest, daar in het Hofpleintheater in Rotterdam, waar op 26 mei jongstleden de nog maar 21-jarige Hans Vromans het podium betrad voor zijn openbaar eindexamen Piano Uitvoerend Muzikus Lichte Muziek. Na afloop van dit zeer succesvolle examenconcert maakte de directeur van het Rotterdams Conservatorium, Kees Stolwijk, na beraad met de examencommissie de uitslag bekend.
Het cijfer wat uit de bus gekomen is en waar de hele commissie zijn handtekening onder gezet heeft, dat stelde een cijfer voor en dat was niet goed. Dat was namelijk zeer goed. Kijk, in onze terminologie is goed is een 8. En zeer goed is een 9, vandaar dat ik zei. Hans, jij bent ook voor het conservatorium eigenlijk op deze avond van grote betekenis geweest. Het eerste UM-examen uitvoerend muzikus lichte muziek piano wat er überhaupt in Nederland uitgereikt wordt. Dus uiteraard is ook ons eerste examen, piano, lichte muziek, UM. En dat heeft dus geen precedenten nog gehad. We kunnen nooit terugvallen op ja vorig jaar of een paar jaar geleden, enzovoorts, enzovoorts. Jij bent hier een voortreffelijke trendsetter geweest. Dankzij jou en dankzij jouw leraren. Rob van der Linden, Rob van Kleeveld. Met die wil ik van harte bedanken en complimenteren. Maar dankzij jou en deze twee heren weten we nou in Rotterdam in ieder geval voor de toekomst wat de norm is van een M-examen piano lichte muziek. Ja. Dit is echt de trendsetter. Niemand hoeft altijd die 9 te halen of weet ik wat. Maar dit is de norm en dit zijn de criteria die wij in de toekomst kunnen hanteren. En daar dank ik jou voor.
Op 26 mei, om 7:15 avonds, heb jij het moeten doen, Hans. Toen ben jij voor het voetlicht getreden in het Hofpleintheater in Rotterdam. En daar heb jij een openbaar eindexamen gedaan, uitvoerend muzikus lichte muziek. En dat was iets heel bijzonders, want dat is nog nooit eerder voorgekomen in Nederland. Jij wordt dus min of meer als norm gesteld waarschijnlijk voor de toekomst. Dat heb ik tenminste begrepen van die meneer die na afloop jou je papieren aanreikte. Maar nou iets heel anders. Lichte muziek, dat klinkt een beetje zo van... die heeft gewoon een soort van minder zware cursus gedaan of zoiets. Jij weet wel beter, denk ik. Wat houdt dat in, die opleiding lichte muziek?
Nou, die term, dat is... Dat is een punt geweest waar ze heel lang over hebben moeten discussiëren. Ze hebben het dan uiteindelijk lichte muziek genoemd... omdat ze de term jazz niet wilden gebruiken. Ze wilden het geen jazzopleiding noemen, want dat is het ook niet. Ze wilden echt een veelzijdige opleiding beginnen. En de enige term die daar een beetje voor geschikt was, dat was lichte muziek. Dus die hebben ze toen gebruikt. En ze hebben een hele officiële beschrijving bij staan. Dus er wordt onder verstaan alle muziek die is ontstaan uit de versmelting van Afrikaanse en West-Europese tradities op het Amerikaanse vasteland of zoiets.
Klinkt erg internationaal.
Ja, maar dit is dus eigenlijk, als je er goed nadenkt, is dat toch in de eerste plaats wel jazz. Ja. Maar de opleiding wil of probeert om ook andere muzieksoorten aan bod te laten komen. Dus popmuziek, die niet zozeer direct uit Amerika komt. Latin muziek, Latijns-Amerikaanse dingen uit Cuba en Brazilië. En verder proberen ze ook echt vakdingen aan bod te laten komen. Dus je voor te bereiden op het vak zoals je dat tegen kan komen. In Nederland dan vooral. Dus puur vakmatige dingen. Dus lezen, muziek lezen, AVU. In orkesten spelen, met dirigenten, met zangers, zangeressen. Dat soort zaken allemaal.
Nou is er aan dit openbaar eindexamen van jou een ander examen vooraf gegaan, een klassiek gedeelte. Is dat nou even zwaar als voor die mensen die puur het klassieke examen doen, of is dat anders?
Nou, voor mij was het even zwaar, denk ik. Want het was echt even een soort hel waar je dan doorheen gaat, vooral omdat ik dat ook niet gewend ben. Het is misschien zelfs zo dat het voor mij nog iets zwaarder was dan voor andere mensen die regelmatig klassieke werken vertolken voor een commissie of voor het publiek of wat dan ook. Maar de normen, wat de norm betreft, dat was ook een beetje vreemd, omdat het ook de eerste keer was. Het was niet echt verplicht gesteld dat ik klassiek zou moeten doen. Ik heb dat gewoon in overleg met mijn leraar gedaan, omdat ik dat prettig vond. En hij vond het ook prettig als ik dat zou doen. Je laat dan zien in de eerste plaats dat je een stukje piano kan spelen, dat je met het instrument overweg kan, dat je alleen iets kan spelen. En dat je gewoon, ook dat je bereid bent om andere dingen aan te pakken dan alleen maar lichte muziek. En dat is wel goed bevallen. Het is alleen zo geweest dat ik bijna alle tijd die ik aan het examen besteed heb, of een heel groot gedeelte moet ik zeggen, aan het klassieke heb besteed. En terwijl dat eigenlijk niet het belangrijkste van het examen was. Maar omdat dat gewoon zo moeilijk en ongewoon voor mij was, heb ik daar gewoon het meeste tijd aan moeten besteden.
Je moest bewijzen dat je dat ook kon.
Ja, dat moest niet, maar dat wilde ik gewoon. Ik vond het prettig om te doen. Ja.
Voor jezelf prettiger misschien. Ja. Maar het klapstuk uiteindelijk was natuurlijk toch dat openbare eindexamen. Dat ging heel goed, dat weet ik, want ik ben erbij geweest. Ik zat op de eerste rij. En daar heb ik inderdaad allerlei muziekstijlen gehoord. En jij noemde zo even al het een en ander. Het is dus niet alleen maar jazz. Toch had ik het idee dat het programma, zoals dat werd geboden, toch wel het meeste op het jazzvlak lag.
Ja, nou misschien moet je zeggen het improviserende vlak. Want als je als je de term jazz gebruikt, dan denk je al gauw aan, aan bebop of nou ja, het bekende jazzwerk zoals dat meestal te horen is. Dus basdrums en piano, bijvoorbeeld in een trioverband of wat dan ook. Maar in mijn programma heb ik dus Latin muziek, ook popmuziek, big band en jazz gewoon gebruikt om te improviseren. Dus misschien moet je het zo zien als een soort improviserende... Ik heb bijna in iedere stuk heb ik wel een solo gespeeld. Ja.
Maar jazz, is dat iets, of improvisatie, is dat iets wat jouw voorkeur heeft? Of denk je dat je uiteindelijk toch een andere kant op gaat?
Nou, ik vind improvisatie vind ik een heel aantrekkelijke kant van het muziek maken. En ik denk dat ik dat wel altijd wil blijven doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik vies ben van muziek waarin niet geïmproviseerd wordt of zo. Ik speel ook graag... bijvoorbeeld popmuziek, waarin minder of soms helemaal geen improvisatie voorkomt, maar waar weer andere dingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld teksten bijvoorbeeld zijn in popmuziek vaak belangrijk. Mm-hmm. Je speelt vaak met zangers en daar komt dan het verschijnsel bij dat je zangers niet al te lang in een blote kont moet laten staan. Door hele lange solos te gaan spelen of zo, dan weten die zangers meestal niet waar ze moeten blijven. Dus die staan dan echt voor joker op het podium. Ja.
Welke soort muziek geeft jou muzikaal meer voldoening? Ik weet dat het is een hele grote verzamelbak. Popmuziek of jazz? Om het dan even heel rigoureus in te delen.
Ja. Nou, ik moet... Ja, dat is moeilijk. Ik vind popmuziek heel aantrekkelijk om te spelen, omdat het, het zijn vaak groepen waarmee je goed repeteert en waarmee je echt leuke concerten kan doen en zo. En het is vaak leuke in het gehoor liggende muziek en zo. Ik vind het heel leuk om te doen. Maar jazzmuziek, dat is weer iets heel anders. Dat speel je vaak in kleine rokerige rotclubjes voor een paar rotcenten. En dat is dan vaak met groepjes waarmee je helemaal niet gerepeteerd hebt of nauwelijks. En dat heeft zijn aantrekkelijke kanten, want er kunnen hele spontane dingen gebeuren. Maar ik speel het liefste, in principe speel ik het liefste met een groep die goed gerepeteerd heeft. En dat maakt me niet zo gek voor uit of het nou popmuziek is of jazzmuziek. Ik vind het eigenlijk allebei heel leuk om te doen. Mm-hmm. Misschien met een lichte voorkeur voor jazz, of tenminste improviserende muziek dan.
Ja. Je zit misschien toch nog een beetje in een experimenteerstadium.
Ja. Ja, zeker. Ik ben best nog wel aan het zoeken naar wat voor stijl ik dan wil gaan spelen. Ik probeer niet zeer in hokjes te denken. Wat ik nu wil gaan doen na het examen, dat is gewoon proberen mijn eigen muziek te maken met een eigen groep. En eigen composities, eigen stukken. Wat er dan uitkomt, ik weet helemaal nog niet hoe dat eruit gaat zien. Maar dat zien we dan wel. Dan, als dat eenmaal er is, dan moeten we het maar een naam gaan geven of zo. Ik ga niet zeggen van nu ga ik alleen jazz of nu ga ik alleen dit of dat. Ik heb er nog geen idee van wat dat zou zijn. Ik heb natuurlijk wel een klein beetje een idee. Het zal waarschijnlijk muziek zijn waar sowieso veel improvisatie in zit. Instrumentale muziek, ik denk niet met zang. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met funk of jazzrock of zoiets. In dat stramien zal het waarschijnlijk wel terechtkomen. Ja. Omdat de mensen met wie ik veel speel op het ogenblik en met wie ik het liefste speel, die zijn allemaal een beetje op die muziek georiënteerd. Die spelen ook de elektrische instrumenten, zeg maar, dus basgitaar en elektrische gitaar en zo. Ja, ik denk dat het wel een beetje in dat straatje zal zijn.
Onvermijdelijk bij een gesprek met iemand die net van het conservatorium komt, is natuurlijk, hoe is het allemaal begonnen? Heel afgezaagd, maar toch wel interessant vind ik altijd. Kan je daar iets van herinneren van jouw eerste ontmoetingen met het instrument piano?
Ja, nou, voor zover ik me kan herinneren, heeft er altijd een piano bij ons in huis gestaan. Die kwam in huis toen ik een jaar of 3 was, dacht ik. Dus daar weet ik niet echt veel meer van. Dat was een pianola, een oude pianola. Waar je geen rollen meer in kon leggen overigens. Maar waar nog wel de luikjes in zaten. Die kon je open en dicht schuiven. Dat is heel grappig. Nou, dat was mijn eerste piano, zeg maar. Die kwam van een oom, geloof ik. Een broer van mijn moeder. Heel toevallig in huis, want niemand kon spelen bij ons. Dus dat ding, dat stond daar gewoon ineens. En nou ja, ik ben daar gewoon op gaan rommelen, zeg maar, een aantal jaren. Vanaf mijn derde of mijn vierde. Precies weet ik dat niet meer. En wat ik dan speelde, dat waren voornamelijk dingetjes die ik op de radio hoorde. En van plaatjes die mijn ouders in huis hadden en zo. Dus dat waren in die tijd, in de jaren 60, dat waren de Beatles natuurlijk. Liedjes van de Beatles ging ik naspelen op de piano. Dat weet ik nog goed. En ook de Nederlandse cultuur die je dan wel op de radio hoort. Echt van die smartlappen en zo. Dat waren mijn eerste muzikale kennismakingen. Die ik dus ook gelijk vertaald heb of gebruikt heb op de piano, zeg maar. Ja.
Was het je eigen idee om les te gaan nemen op een gegeven moment? Of hebben anderen je daartoe aangezet, je ouders of zo?
Nou, dat was ook puur toeval eigenlijk. Ik had 1 jaar pianoles gehad bij een... dan moet ik eigenlijk ook zeggen hoe dat begonnen is. Dat heeft mijn moeder, geloof ik, voor me geregeld. Ja, 1 jaartje bij een juffrouw in de straat. De beginselen van het gebruikelijke standaard repertoire, Fokkerdien en zo. Je kent dat wel. En na 1 jaar, toen las mijn broer, dat weet ik nog goed, die las een advertentie in de krant over het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Toen ging ik inmiddels naar de 6e klas van de lagere school. En daar stond in, dat was speciaal voor balletleerlingen opgericht, dat je de laatste 2 jaar van de lagere school plus een MAVO-opleiding kon volgen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Waarin je dus de normale schoolvakken krijgt, met daarbij ballet, was het toen in die tijd. En toen hebben ze ook de mogelijkheid geopend voor muziekleerlingen om dat te doen. Ze hadden het eigenlijk alleen voor balletleerlingen gedaan, omdat die heel vroeg moeten beginnen, het liefst al als een jaar 8 of zoiets zijn. Het is heel belangrijk voor de balletleerlingen dat ze vroeg veel trainen al. Dus toen hebben ze gedacht, nou, dat is misschien ook goed voor de muziekleerlingen. Daar ben ik dan aan begonnen. In de 6e klas van de lagere school. Dus toen ging ik eigenlijk al naar het conservatorium. Nou, dan krijg je gewoon de schoolvakken en daarbij muziekvakken, dus je hoofdvak piano dan in mijn geval. Theorievakken, 2 uurtjes in de week. En muziekgeschiedenis en nog een paar algemene vakken. Nou, als je dat dan 5 jaar in mijn geval gedaan hebt, dan heb je een goede basis om aan een echte conservatoriumopleiding te beginnen. Dus dan kom je goed beslagen ten ijs op zo'n toelatingsexamen.
Toen ben je gegaan naar het Rotterdamse conservatorium. Ja. Daar heb je dus toelatingsexamen gedaan. En hoe lang heb je over die opleiding gedaan uiteindelijk?
Ik heb daar eerst 1 jaar vooropleiding klassiek gedaan. Ik ben er overigens naartoe gegaan omdat ik wist dat er iets op stapel stond met lichte muziek. Dat was toen nog niet zo, maar ik had wel gehoord dat er plannen waren in Rotterdam. Dus ik dacht, nou, daar moet ik wezen. Heb ik 1 jaar klassiek vooropleiding gedaan. En na dat jaar kwam de opleiding lichte muziek, die kwam eraan. Daar heb ik me direct voor aangemeld en toelatingsexamen gedaan. En ik ben gelijk toegelaten. Dus toen kwam ik in het eerste jaar terecht. En ik heb het in 5 jaar gedaan. Ja.
Dat is, dacht ik, 1 jaar korter dan gebruikelijk.
Ja, voor UM staat eigenlijk 6 jaar.
Uitvoerend muzikus.
Ja, uitvoerend muzikus. Daar staat 6 jaar. Voor de onderwijsopleiding, voor de onderwijsakte staat 5 jaar. Nou, ik heb dan UM in 6 jaar gedaan. Omdat ik na vorig jaar in overleg met mijn leraar heb gezegd van jongens, wat doen we nou? Moet ik hier nou nog 2 jaar zitten of nog 3 jaar? Dat moet dan beslist worden ook. Toen heb ik gezegd, nou, ik wil eigenlijk liefst zo snel mogelijk eindexamen doen. En dat hebben we dan besproken en dat was oké. Dus gezegd van, nou jongens, binnen 1 jaar eindexamen doen. Ja. Zo is het gegaan.
En we hebben het programma gehoord die avond. Welk stuk vond je nou echt lekker gaan? Weet je dat nog?
Even kijken. Nou, ik vond eigenlijk alles wel lekker gaan. Het ging steeds beter naarmate de avond vorderde. Het
begin was moeilijk, hè?
Het begin was moeilijk. Ik heb het programma zo opgebouwd dat naarmate het programma vervorderde, er steeds meer muzikanten bij kwamen. Dus ik ben alleen begonnen met een stuk van Herbie Hancock. Dat heet Trust Me. En ja, dat was een beetje griezelig. Dan kom je op in je eentje. Je zit daar helemaal alleen op dat podium. En dan moet je even zo'n stuk tegen horen brengen. Nou, dat ging gelukkig goed. Ik ben best wel tevreden mee hoe dat ging. Nou, toen kwam de bas erbij. Bassist Koos Scheriersen. Hebben we 1 stuk meegespeeld. Toen kwam drums erbij. Dus toen was het een trio. 1 stuk meegespeeld. Toen kwam Edwin Rutte erbij, een zanger. En daar hebben we 2 stukken mee gespeeld. Nou, toen hebben we nog 2 popliedjes gespeeld, zeg maar. Met weer een andere bezetting. En ja, wat voor de pauze goed ging. Ik vond het allerlaatste ging wel leuk. Dat was een soort uitsmijter voor de pauze. De Root Beer Rag van Billy Joel.
Daar had je wel een daverend succes mee, geloof ik, hè?
Ja, het is ook een heel leuk ragtime-achtig nummer. Wat gewoon goed in het gehoor ligt. En het is een behoorlijk spektakel. Nogal virtuoos voor piano. Dus dat ging prima. Nou, en na de pauze hebben we een twee jazzrockstukken gespeeld. Ik heb twee stukken met een Latin groep gespeeld en vier stukken met de big band. En dat ging eigenlijk allemaal beter en beter. Ik ben over het geheel wel tevreden, ja.
Hoe vind je dat nou, spelen met zo'n big band? Voel je dan als pianist niet een beetje wegvallen bij al dat trompetgeschal?
Ja, je speelt eigenlijk een niet zo ontzettend belangrijke rol. Het is een hele... Ja, het is een vreemde rol eigenlijk als pianist in een big band. Je moet gewoon af en toe wat dingetjes invullen. Je bent gauw te veel, want je gaat gauw het hele arrangement spelen, wat dan in wezen het orkest al doet, alle blazers bij elkaar. Maar je bent bijvoorbeeld als pianist lang niet zo belangrijk als drummer in een big band. Die moet al die inslagen van al die blazers inspelen en zo. Als pianist moet je gewoon proberen zo smaakvol mogelijk in te vullen eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En je hebt dan af en toe wel een solo natuurlijk.
Ja, dat moest je natuurlijk ook laten zien, dat je ook goed kunt begeleiden. En dat was vooral na de pauze, was dat de bedoeling, dacht ik, hè?
Ja, nou ook dat tweede gedeelte van het programma met die zanger natuurlijk. Dat was ook belangrijk als pianist, hoe je een zanger begeleidt. En ja, inderdaad met die big band. Nou, wat die jazzrockstukken betreft, dat was... dat is weer een heel ander idioom natuurlijk. Daar heb ik laten zien dat ik ook Fender piano en synthesizer kan spelen. En in die Latin dingen, dat is weer een heel andere wereld natuurlijk.
Ja, jij bent, we hebben je verhaal gehoord, jong begonnen met allerlei dingen. Met drie had je de pianola al ontdekt. Je begon vlot al met lessen, je begon direct al in de zesde klas van lagere school met het conservatorium. Nog naast je schoolopleiding, vervolgens ben je dan het echte conservatorium gedaan. En dit alles met het gevolg dat jij al op 21-jarige leeftijd helemaal klaar bent. Tenminste, helemaal klaar. Wanneer ben je helemaal klaar als muzikus?
Nou, het klinkt natuurlijk heel erg als een cliché als je zegt nooit. En dat moet ik ook eigenlijk zeggen, want dat is gewoon...
Dat wilden we dus even horen.
Nou, dat heb ik dan nu met deze gezegd. Nou, je raakt nooit, volgens mij nooit uitgeleerd. Op het moment dat je niks meer kan leren, dan houdt het eigenlijk allemaal een beetje op. Kom je vast te zitten, denk ik. Ik probeer altijd me te blijven ontwikkelen. En ik denk dat ik dat nu het beste kan doen door een tijdje het land uit te gaan. Ik heb dus besloten om een jaar in New York te gaan studeren. Omdat ik nog niet zie zitten om hier de praktijk in te gaan. Omdat ik geen duidelijk beeld heb van hoe die praktijk er hier voor mij althans uit zal zien. Er zijn natuurlijk een aantal mogelijkheden. Je kan les gaan geven. Nou, daar is mijn opleiding niet naar geweest. Ik heb dus geen onderwijsakte gehaald. Dus dat valt eigenlijk al een beetje af. Dat is ook niet iets wat ik graag wil doen. Althans voorlopig. Misschien iets voor over 10 jaar of zo om les te gaan geven. Ik wil eerst een tijdje in de praktijk werkzaam zijn. Je kan ook proberen althans om in het Hilversumse wereldje terecht te komen. Het wereldje van de televisieorkesten en van het snabbelwerk in Hilversum, studiowerk en zo. Dat is iets wat ik eigenlijk ook nog niet zo zie zitten, want het is op de eerste plaats is het nogal moeilijk om daartussen te komen. Het is een erg klein, bekrompen wereldje met allerlei mensen die elkaar een beetje ja, de hand boven de hoofd proberen.
Allemaal oude rotten in het vak en zo.
Ook dat zijn natuurlijk allemaal doorgewinterde muzikanten. En die zien het vaak niet zo zitten als er zo'n jong mannetje ineens tussen komt stappen. Dan moet je echt wel wat jaartjes verder zijn. Maar ik wil dat ook eigenlijk niet, want ik denk dat dat ook een beklemmend iets zou zijn. Je zit dan constant, moet je jezelf bewijzen in dat kleine wereldje. En ja, ik denk dat je aan echt leuk muziek maken niet veel meer toekomt. Je moet toch allerlei vervelende jobs opknappen, zoals allerlei zangers begeleiden en zo. En allerlei dingetjes inspelen in de studio voor platen en... Ja, niet dat ik daar vies van ben, maar voorlopig wil ik me met mijn eigen muziek bezighouden. Eigen groepen en zo. Dus dat zou ik dus kunnen doen. Er is nog iets. Als ik hier blijf, dan moet ik waarschijnlijk in dienst. Ik ben dus goedgekeurd. Ja.
Spijtig.
Spijtig, heel spijtig. Misschien krijg ik helemaal geen oproep. Misschien word ik uitgeloot of zoiets. Maar het enige wat ik dus wat dat betreft nu kan doen, is gewoon weggaan. En verder studeren. Dus dat ga ik dus doen.
En als dat lukt, dan... Wil jij graag lessen krijgen van een of andere grootheid in New York?
Ja.
Heb je al een idee wie dat zou kunnen worden?
Nou, het maakt me in principe niet zo gek veel uit bij wie ik ga studeren. Want het is zo, in New York zit... Nou, per definitie zitten alle goede mannen zitten gewoon daar. Dus ik ga officieel ga ik studeren op de universiteit. En daar krijg ik les van Jim McNeely. Dat is de pianist bij Stan Getz op het ogenblik. En Hal Galper... Dat is de pianist bij Phil Woods, een bekende alt-saxofonist. Dat is dus de officiële weg. Maar als ik daar eenmaal ben, dan ben ik in ieder geval wel van plan om verder te kijken. Dus niet alleen via de universiteit les te krijgen, maar ook gewoon andere mensen opzoeken die daar werken. Want nou ja, noem ze maar op, ze zitten allemaal in New York. En ze geven ook vrijwel allemaal wel les. Sommigen, ja, die beschouwen het niet eens als les, die nodigen je gewoon uit als je dat een beetje leuk, een beetje goed kan regelen. Met de meeste mensen kan dat wel. Anderen zijn wat stugger, die doen dat niet. Maar de meeste mensen zijn daar wel voor te strikken, ja.
Zeg, je komt toch wel terug, hè?
Nou, dat weet ik dus niet.
Dat moeten we nog afwachten. Ja. Nou, anders kopen we je plaat wel. In ieder geval denk ik dat wij nog wel het een en ander van jou zullen horen. In ieder geval, Hans, bedankt voor dit gesprek. En we houden de luisteraars op de hoogte van het Willem W. van... Hans Vromans.
Goed, bedankt.
En dan een ontmoeting met Hans Vromans, 36 jaar later. Hans, hoe vond je het om dat gesprek van de toen 21-jarige Hans terug te horen?
Nou, ik was er een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Ik zette het aan en ik dacht, oh, dan hoor ik een heel raar sprekend jong mannetje met een heel raar stemmetje of zo. Nou, dat viel er nogal mee. Ik vond dat ik redelijk goed formuleerde. Ik was wel een beetje wijsneuzerig. En, maar ik wist wel wat ik wilde. En ik had ook een paar hele rare opmerkingen over werk en over spelen met zangeressen en zo. Dat vond ik eigenlijk maar niks. Wat eigenlijk heel gek is, want sindsdien heb ik heel veel met zangers en zangeressen gewerkt. En ik vind het een van de leukste dingen die er zijn als muzikant. Er werd ook iets gezegd over met big band spelen, dat allemaal niet zo ingewikkeld is voor een pianist. Nou, inmiddels heb ik heel wat orkestervaring en weet ik natuurlijk wel anders. Het lesgeven, dat was ook allemaal nog niet zo aan de orde. Dat doe ik inmiddels natuurlijk ook. Dus het is eigenlijk allemaal een beetje anders uitgepakt dan ik toen eigenlijk dacht of formuleerde. Maar dat is ook wel weer leuk om terug te horen. Om dan te zien hoe het leven zich anders ontvouwt dan je misschien... Als 21-jarig mannetje je voorstelt. Ja.
Aan het einde van het gesprek dat we hadden toen je net was afgestudeerd, vertelde je over je plannen om te gaan studeren in New York. Hoe is die tijd voor je geweest en wat heeft het betekend voor je loopbaan?
Nou, heel veel. Ik weet nog dat ik in dat gesprek zei dat ik voor een jaar naar New York wilde gaan. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling. Alleen ik ben daar veel langer gebleven. In totaal iets van 5 jaar in New York rondgehangen. Het eerste jaar heel serieus gestudeerd. Het tweede jaar ook nog wel. Op een gegeven moment was het geld op. Toen moest er gesnabbeld worden. Dus ik heb ook allerlei klusjes erbij gedaan en snabbeltjes. Maar het was een tijd die ik niet had willen missen. Want ik heb daar toch wel over het leven en over de muziek, het muziekleven. En heel veel geleerd daar. Dus dat was boven verwachting, laat ik het zo formuleren.
En je hebt natuurlijk van een aantal cracks les gehad daar.
Ja, zeker. Zoals ik toen ook al van plan was, bij Jim McNeely gestudeerd. Don Friedman, dat was ook een pianist, een docent op op de universiteit. Bob Minter, een saxofonist. En ik heb daar op de universiteit gestudeerd, wat natuurlijk een heel ander fenomeen was dan een conservatorium. Het was een mastersopleiding, dus ik mocht daar een beetje mijn eigen vakkenpakket samenstellen, wat ook heel interessant was. Ik heb bijvoorbeeld een semester Japans gestudeerd, maar ook filosofie en aesthetics. Dat ging dan over kunst. En dat waren toch wel openbaringen, dat soort vakken. Dat had ik natuurlijk hier in Nederland op het conservatorium nog nooit gehad. Geschiedenis vond ik vroeger een verschrikkelijk vak op school. En dat heb ik in New York eigenlijk pas echt leren waarderen.
Heel en je hebt daar dus ook om te overleven, begrijp ik, misschien wat gespeeld in clubs en dat soort dingen?
Ja, ik had natuurlijk wel een soort studentenstatus. Dus ik had geen green card. Ik mocht niet legit, zoals ze dat daar noemen, werk doen. Mm. Dus het was eigenlijk een beetje meer snabbelen in clubjes. Maar ook niet-muzikale baantjes heb ik daar ook gehad. Dus ik ben bijvoorbeeld een paar maanden ober geweest in een restaurant. Ja, dat zijn onvergetelijke.
Toch wel een zingende ober dan?
Hè? Nee, ik ging daar naar binnen, want er stond een vleugel in het restaurant. Dat zag ik. En ik was op zoek naar werk, dus ik liep daar naar binnen. Het was midden in de winter en er lag sneeuw en het was koud. En ik vroeg aan die manager van het restaurant, hebben jullie een pianist nodig? I'm a piano player. En toen zei die man, nee, I don't need a piano player, but I need a waiter. Can you wait tables? Nou ja, en ik zei heel brutaal, ja hoor, tuurlijk. Ik had dat nog nooit gedaan. Dus toen werd ik in 1 dag werd ik getraind om daar een ober te zijn. Ik zal het nooit vergeten, Bob. Dallas Barbecue heette dat restaurant. Het was op 72nd Street. En het was een paar deuren verder van het Dakota-gebouw waar Leonard Bernstein toen woonde en waar John Lennon ook vermoord is. In die straat. En daar moest ik chicken wings en ribs en fried onions serveren en drankjes uitserveren en dat soort zaken meer. En dat was gewoon een baantje, alleen maar om te overleven. En dat is in New York eigenlijk helemaal niets bijzonders. Want al mijn collega's daar, dat waren allemaal muzikanten, acteurs, dansers, zangers. Omdat er gewoon niet genoeg werk is voor iedereen in de kunsten. Dus je doet wat je kan. En als je geen werk hebt in je vak, dan ga je of in een restaurant werken, of je gaat een taxi rijden, of dat soort baantjes. Dus dat heb ik ook wel een beetje gedaan. En dat was toch een hele leerzame ervaring. Het is niet waar je voor naar New York gaat, maar het hoort wel bij het totaalpakketje van de ervaring zelf.
Je krijgt wel wat levenswijsheid op een andere manier dan weer.
Ja, precies. Ja.
Na 5 jaar kwam je terug naar Nederland. En toen ging je natuurlijk meteen aan de slag bij Van der Valk.
Nee, gelukkig.
Met al die ervaring.
Ja, nou precies. Nee,
wat gebeurde er toen?
Ze hadden me misschien wel kunnen gebruiken, maar het ging anders. Ik was eigenlijk in New York en nog helemaal niet van plan om terug te gaan naar Nederland. Maar er kwam een brief uit Hilversum van het Metropoolorkest. En daar stond in, door het vertrek van Dick Schallies, de pianist destijds van het Metropoolorkest, ontstaat er een vacature. Wellicht hebt u interesse in deze functie.
Dan geloof je toch je ogen niet als je zoiets leest?
Nee, en zeker niet als je zo'n harde tijd in New York meemaakt. En het is toch wel zwaar daar als je dan studeert en je hebt weinig werk en weinig geld. En dan komt er ineens zo'n brief. En dan denk je van blijkbaar kennen ze me nog in Nederland. En misschien moet ik dat toch maar eens gaan proberen. En ja, je weet dat dan op dat moment wel op waarde te schatten. Dus ik ben ook teruggegaan naar Nederland voor een paar maanden. Heb een tijdje proef gedraaid bij het orkest. Samen met Cor Bakker. En uiteindelijk zijn we samen in die job gestapt. 50-50. Dus we kregen allebei een halve baan aangeboden bij het Metropolitan. En dat was een prachtige manier om terug te komen. Want daardoor had ik gelijk weer werk hier. En ik had ook nog genoeg tijd om andere dingen te doen naast het orkest.
Ja. Dus jij bent aan het Metropool verbonden, want dat ben je nog steeds, sinds eind jaren 80. Daar komt het op neer.
Ja, februari 89. Dus het is precies 30 jaar geleden dat ik daar begonnen ben.
Gefeliciteerd. Je zit er nog steeds. Ja. Ja, heel bijzonder natuurlijk. Ja, toch nog even over dat Metropoolorkest. Ik beschouw dat, en ik ben de enige niet, dat was een uniek orkest. Over de hele wereld bekend. Veel belangrijke prijzen gewonnen. Grammy Awards, noem maar op. En dan denk ik, nou, dat moet in muzikaal opzicht heel wat bijzondere momenten voor jou hebben opgeleverd. Welke momenten zijn jou het meeste bijgebleven?
Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat er, en dat klinkt ook weer heel cliché, maar omdat er zo ontzettend veel mooie momenten zijn geweest. En ik kan er wel zomaar een paar opnoemen.
Pik er een paar uit.
Herbie Hancock als gastsolist, als pianist. Waardoor ik het dus eigenlijk op dat moment even overbodig leek. Maar ik mocht dan, naast Herbie mocht ik dan keyboards spelen. Nice. En hij speelde dan de pianopartijen. Maar hem erbij te hebben bij het orkest, dat was natuurlijk voor mij een geweldige ervaring. Ik zal nog een paar noemen. We hebben in Griekenland gespeeld aan de voet van de Acropolis in het mooie amfitheater daar.
Dus buiten gespeeld?
Ja, in de jaren 90 was dat. Een groot concert met veel muziek. En ook met muziek van de Griekse componist Theodorakis. Met een enorm publiek, Grieks publiek natuurlijk, wat heel vrolijk in 5 en in 7 zat mee te klappen. Dat vinden ze daar helemaal geen probleem. En dat was bijvoorbeeld een hoogtepunt. Maar we hebben zoveel mooie concerten gedaan. Ook op het North Sea Jazz Festival. Met de Yellow Jackets. Met Gregory Porter onlangs nog. Het klinkt heel cliché, maar het is echt te veel om op te noemen. Maar dit zijn zo een paar hoogtepunten, ja.
Is er nog een solist, want jullie hebben ook veel met solisten gewerkt, hè? Bekende zangers, zangeressen, die jou nou in positief of misschien wel negatief opzicht heel erg is bijgebleven?
Ik vond de samenwerking met Ivan Lins heel mooi. Dat is altijd een zanger geweest waar ik ontzettend van hield. Zijn stem en zijn composities.
Het is een Braziliaan, hè?
Braziliaans, ja. En we hebben ook een Grammy gewonnen met hem. Met een cd die we met hem gemaakt hebben. Dat vond ik een hele bijzondere. En ja, nogmaals Herbie natuurlijk.
Maar nog even over dat Metropoolorkest. Wat we natuurlijk ook allemaal weten, is dat het orkest meer dan eens in zwaar weer terechtgekomen is. Ja. En zelfs met opheffing bedreigd. Wat ik echt een hemel tergend vind, omdat het een absoluut uniek orkest is. Er is er maar één van in de wereld. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Jullie zijn nu weer heel even uit de wind, maar als ik goed geïnformeerd ben voor hooguit 2 jaar, en dan wordt het weer kritiek. Hoe kijk jij tegen die situatie aan?
Nou, het is niet zo dat het over 2 jaar weer kritiek is per se. Tenzij er dan weer een regering zit die heel erg wil gaan bezuinigen. Het Metropoolorkest heeft nu wel een plek veroverd, zeg maar, in de landelijke orkeststructuur. Er is een plek gecreëerd voor een symfonisch pop-jazz orkest. En als je die omschrijving leest, dan is er eigenlijk maar één orkest wat daarin past. En dat is het Metropoolorkest. Dus ik denk dat onze plek wat dat betreft voorlopig wel verzekerd is. Men is er wel van overtuigd dat er zo'n orkest moet zijn, naast alle klassieke orkesten die natuurlijk al bestaan. Het budget alleen, wat daar tegenover staat, dat is nog aan de magere kant. Dat zou
Ik heb ook gehoord dat salarissen gehalveerd zijn en dat soort.
Ja, in 2013 is natuurlijk die hele omslag geweest. Toen is die bezuinigingsoperatie ingezet. En toen zijn eigenlijk alle metropoolcontracten zijn gehalveerd. Van 100% naar 50. Het orkest is in plaats van 200 dagen per jaar, 100 dagen per jaar gaan spelen. Maar wel in de vaste bezetting. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om het orkest intact te houden. Dus niet met een soort uitgeklede versie van het metropool verder te gaan. En dat is een goede keuze geweest, denk ik. Daardoor zijn we trouw gebleven aan ons DNA en hoe het orkest klinkt. En moet klinken ook, vind ik.
Maar iedereen moest dus op zoek naar ander werk erbij, ja. Want je kon niet leven van het orkest.
Nee, nou had ik natuurlijk, persoonlijk had ik daar niet zo heel veel last van, omdat ik al een halve baan had. Dus ik bleef min of meer op hetzelfde niveau. Maar ik heb collega's die hebben toch echt wel daar moeite mee gehad. Want die moesten ineens een andere werk gaan zoeken daarnaast, of gaan lesgeven, of wat dan ook. Maar goed, die periode zijn we nu inmiddels een beetje voorbij. Het orkest heeft er weer wat budget bij gekregen. Dus we werken nu zeg maar op 65% van het oude niveau. Er is ook een hoofdsponsor bij aangetrokken inmiddels. Dus er komt steeds wat meer bij. Dus de hoop is dat we binnenkort naar 75% kunnen en dat we dan kunnen verder teruggroeien naar die 100%. Dus het ziet er toch wel positief uit. Maar je hebt gelijk, de wind kan zo weer de andere kant op gaan waaien. En als het economisch tegen zit, dan is er misschien weer een minister die zegt van dat kan allemaal wel weg. En dat is natuurlijk heel jammer. Dat die dreiging die blijft altijd. Maar dat geldt niet alleen voor het Metropoolorkest. Dat geldt voor meerdere orkesten. Ieder orkest moet iedere 4 jaar weer opnieuw bewijzen dat ze een bestaansrecht hebben. En moeten ze laten zien wat ze allemaal gedaan hebben de afgelopen 4 jaar, voordat ze een nieuwe subsidie bemachtigen. En wat dat betreft doet het orkest natuurlijk eigenlijk hartstikke goed onder de omstandigheden. Want we worden nog steeds genomineerd voor Grammys en we winnen andere prijzen. En er wordt heel veel publiek bereikt. En dat is natuurlijk ook een van de missies van het orkest, is om een heel breed publiek aan te spreken met zoveel mogelijk verschillende stijlen. Dus dat doet het orkest heel goed. En het is natuurlijk een gespecialiseerd orkest wat een muziek speelt wat eigenlijk maar één orkest op die manier kan in Nederland. Dus wat dat betreft is er eigenlijk helemaal geen vraagteken van waarom dat orkest er zou moeten zijn.
Zeker niet, nee. Jij deelt je functie nog steeds met een andere pianist?
Ja, dat is inmiddels Jasper Soffers, al een aantal jaren. Cor Bakker die kreeg het in de jaren 90 iets te druk met andere dingen, dus die is toen gestopt. Maar ik heb het eigenlijk altijd 50-50 gedaan met iemand anders. En dat is op dit moment Jasper. Ja.
Waar je ook heel lang mee te maken hebt gehad, of misschien nog steeds, dat weet ik eigenlijk niet, is Laura Vici.
Ja, klopt. Een zangeres die in de jaren 90 bij het Metropoolorkest langskwam voor een project waar zij gastsoliste was. En zij stond toen op het punt om haar tweede cd op te nemen in Londen. En zij vroeg mij of ik meeging voor die opname. En terwijl we daar waren, vroeg ze ook of ik voortaan haar live bandje wilde leiden. En dat heb ik toen gedaan. En dat is een hele mooie samenwerking geweest. Veel gereisd, veel in Azië geweest met haar.
Ja, waar zij echt een hele grote ster is, geloof ik. Hè?
Ja, zij is vooral in Azië is ze heel bekend. En dan de laatste jaren met name in China. Wij zijn eigenlijk in Azië begonnen in Japan. Maar we zijn ook in Singapore geweest, Indonesië, nou ja, noem het allemaal maar op. Heel veel daar gespeeld. De laatste tijd niet meer zoveel. Die samenwerking is een beetje beëindigd eigenlijk. Maar zij is nog steeds heel actief, vooral in China. Ja, ze zingt ook in het Chinees tegenwoordig.
Ongelooflijk.
Ja.
Wel knap, toch?
Ja.
En ze is zelf half Egyptisch en nog iets geloof ik.
Ja, ze heeft een Nederlandse vader en een Egyptische moeder, ja, die buikdanseres was.
Ja. Mata Hari. Oh nee, dat is weer iemand anders. Ja, ongelooflijk. Een andere samenwerking waar ik over heb gehoord en die ik opvallend vond, is met Paul van Vliet. Want dan denk je, oh, dat is een cabaretier. Dus weer iets totaal anders.
Ja.
Heeft een aantal jaren geduurd, hè?
Ja.
Hoe was die samenwerking?
Ja, dat zie ik nog steeds als een van de leukste projecten van de afgelopen 20 jaar. Ik heb 3 seizoenen met hem mogen werken. 2 shows, 2 verschillende programma's. Tekens van Leven was er een van. En daar zat heel veel mooie muziek in. Dus met name daarom vond ik het ook heel leuk om met Paul te werken. Los van het feit dat het een ontzettend innemende man is. En een soort vaderfiguur in zo'n gezelschap ook. Het was een hele goede sfeer tijdens die tour. En het programma zat vol met prachtige liedjes natuurlijk. Hij heeft heel veel goede muzikanten altijd om zich heen gehad. En ook componisten. Waarvan Eén natuurlijk was Rob van Kreeveld, die ook mijn docent was op het conservatorium in Rotterdam. En die heeft bijvoorbeeld Meisjes van 13 geschreven. Paul heeft dat later herschreven naar Meisjes van 30. Dus in mijn tijd heette dat liedje Meisjes van 30.
En in zijn laatste show had hij er nog een variant op. Maar dat was Jongens van 60 of zoiets.
Oh ja, die heb ik niet gehoord, maar dat zal ongetwijfeld.
Een hele leuke parodie op zijn eigen nummer.
Ja, Paul is een meester in teksten en Maar hij is ook zo muzikaal. En hij voelt ook echt wat je doet. Hè? Je bent niet alleen maar een begeleider van een zanger of een cabaretier. Maar hij staat echt in contact met wat je doet. En dat voel je. Dus dat was een hele fijne samenwerking. Ja.
Ja, en met welke, noem nog eens een paar solisten waar je fijne herinneringen aan hebt aan de samenwerking?
Nou, ik heb ook veel samengewerkt met José Koning, een zangeres die natuurlijk in Nederland bekend is door haar Braziliaanse muziek. Met haar ben ik ook in Brazilië geweest voor het eerst. En later een bandje opgericht dat heet Who's the Bossa. En daarmee hebben we toertjes gedaan en mooie muziek opgenomen. En iets van de laatste paar jaar met dat bandje hebben we een cd opgenomen met kamermuziek. The Chamber Music Project noemen we dat dan ook. Dat is een wat kleinere bezetting dan de originele Who's the Bossa bezetting. Met cello, gitaar, Nelson Faria, een Braziliaanse gitarist. Daniel Pezzotti, een cellist uit Zwitserland. Die helaas vorig jaar is overleden. José en ik. En daar hebben we ook een cd mee gemaakt.
Gaan we weer een stukje luisteren.
Se você disser que eu desafio amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe.
José Koning met de Chamber Music Project. Andere mensen nog waar je fijn mee samengewerkt hebt?
Ja, nou, de laatste jaren werk ik ook veel met Treintje Oosterhuis. Daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold, ook weer via het Metropoolorkest. Want zij heeft natuurlijk twee cd's opgenomen met muziek van Burt Bacharach. Daar zijn we live mee gaan spelen met de ritmesectie van het Metropoolorkest met Treintje. En toen ontdekten wij dat wij als ritmesectie eigenlijk een heel fijn bandje zijn ook. Dat vermoeden hadden we wel, maar we hadden natuurlijk nog nooit echt als bandje opgetreden. En toen gingen we dat met Treintje doen. En toen dachten we, goh, wat is het eigenlijk een fijn bandje, ook zonder strijkers en blazers. Wat een hele leuke openbaring was. En na die tours met dat Bacharach repertoire heb ik eigenlijk het contact met Trein onderhouden. En we komen elkaar regelmatig tegen. En vorig jaar heeft ze mij uitgenodigd om mee te werken aan een project rondom liedjes van haar vader, Huub Oosterhuis. Met kerkelijke teksten, maar ja, eigenlijk liedjes die normaal gesproken in de kerk werden gezongen door koren en met orgel en vrij groots. En Treintje wilde dat als een soort verjaardagsgeschenk aan haar vader nu eens wat kleiner opnemen met alleen piano en stem. Dus we hebben die liedjes samen bewerkt en op een cd gezet. En we hebben het ook live uitgevoerd in Carré op zijn verjaardag als een cadeau. En dat is ook een heel, heel bijzonder project geworden. Ja.
Wonen overal nergens thuis. Aarde, mijn moeders huis. Vallen de sterren, de schim van de maan. Mensen die opstaan en leven gaan. Mensen veel. Thank you.
Ja, toch heel bijzonder dat Treintje deze zijsprong heeft gemaakt in haar carrière met teksten van haar vader. Heel intiem met de begeleiding van jou. En ik denk zeker dat dit heel veel mensen aanspreekt.
Ja, het leuke is dat concert in Carré, dat het publiek daar, dat was eigenlijk een combinatie van Treintje-fans. Dus echt de hardcore mensen die alles doen, alles volgen wat Trein doet. Maar ook voor een heel groot deel Huub-fans. Dus echt mensen die zijn teksten en liedjes uit de kerk kenden. En dus ja, je hebt gelijk, het spreekt bij een breed publiek aan. Ik hoop, en dat is ook de wens van Treintje en van Huub, dat door de manier waarop zij ze nu zingt, dat die liedjes ook wat toegankelijker worden voor een breder publiek. En niet alleen maar kerkelijke mensen.
Ja, precies. Ja. Je hebt ook op je eigen naam werk uitgebracht. De laatste cd, je hebt er een aantal gemaakt, heet Love, of L-O-V-E eigenlijk. Ja. Is het niet razend moeilijk, anno 2019, om mensen nog warm te krijgen voor een pianotrio cd?
Ja, dat is het ook. Dat is duidelijk. En dit was ook echt een labor of love, letterlijk. Ik heb het gedaan met Marcel Seriersen, een drummer waar ik al natuurlijk heel lang mee speel, die ook op mijn eindexamen heeft gespeeld. En zijn vader trouwens ook, bassist Koos Seriersen. Maar op de cd speelt dan Frans van Geest de bas. En wij zijn eigenlijk alle drie muzikanten die heel veel dingen doen in dienst van. We zijn eigenlijk altijd begeleiders, ja. Heel vaak in ieder geval. En het leek ons nou eens een keer leuk om eens een keer een trio cd te maken met onze eigen keuzes en onze eigen solistische bezigheden. Dus we hebben dat in onze eigen tijd gedaan in de studio van Marcel. Heel rustig en verdeeld over een aantal dagen zijn we gewoon bij hem gaan opnemen. En dat was heel ongedwongen en echt puur uit liefde voor de muziek. En we hebben het zelf gemixt. En zelf gemasterd en zelf uitgebracht. Dus het is helemaal in eigen beheer. En voornamelijk ook voor het plezier en de liefde voor de muziek. En om gewoon ook weer eens een eigen product te hebben wat je mensen kan aanbieden. Het is eigenlijk een soort visitekaartje. Tegenwoordig maak je geen cd's meer om heel veel van te verkopen. Je maakt ze om mensen kennis te laten maken met jouw muziek.
In het gesprek 1983 zeg je op een gegeven moment dat je er weinig voor voelt om les te geven. Dat leek je echt helemaal niks. Ja. Maar volgens mij is het toch een beetje anders gelopen.
Ja, nou ik zei nog niet, zei ik toen. Hè? Misschien over 10 jaar of zo hoorde ik mezelf zeggen. Ja. Nou, dat is iets later geworden, want ik ben eigenlijk officieel pas in 2001 les gaan geven op het conservatorium in Amsterdam. En dat was op dat moment ook wel een logische stap. Ik had het idee dat ik inmiddels wel wat ervaring had die ik kon overbrengen op studenten. Dus ik doe dat sindsdien en met heel veel plezier. En ik heb een leuk team van 4 hoofdvakdocenten met Rob van Bavel en Karel Boulet en Chris Roesens was het oorspronkelijk, Harmen Franje. Met z'n vieren doen we dat. Ik krijg daar ook wel veel inspiratie uit. Het niveau is erg hoog in Amsterdam. Er komen studenten van over de hele wereld komen hier naartoe om op dit conservatorium te studeren. Het is fijn om in contact te blijven met jonge pianisten en te horen wat hun beweegt en inspireert.
Hans, je hebt als pianist enorm veel bereikt.
Je bent toch je hebt een vooraanstaande positie verworven in de Nederlandse muziekwereld. We zijn 36 jaar verder na ons eerste gesprek. Heb je nog wensen? Heb je nog verlangens, muzikaal?
Nou, het grappige is, Bob, als ik terugluister naar dat eerste interview, dan hoor je mij op een gegeven moment zeggen van, jij vraagt dan wat ga je nu verder doen? En ik zeg dan, ja, ik wil mijn eigen muziek verder ontwikkelen, componeren. En het gekke is, daar is het eigenlijk nooit echt van gekomen. Ik heb wel wat gecomponeerd, maar het is nooit een heel belangrijk onderdeel van mijn muzikale leven geweest. Omdat ik gewoon altijd te druk ben geweest met spelen. En daar ook heel veel voldoening en plezier uit heb gehaald. Dus als je me nu vraagt, wat zou je nog willen? Dan is dat eigenlijk, die wens is eigenlijk nog steeds dezelfde als die van 36 jaar. En dan formuleer ik het nu wat anders. En dan zeg ik, ja, ik zou nu wat meer tijd willen vrijmaken voor mezelf en in mijn eigen studiootje thuis wat meer dingen van mezelf willen laten horen. Gewoon componeren of opnemen of improviseren, maar iets meer Hans Vromans.
Precies. Ja. Nou, het is nooit te laat, lijkt mij.
Nee.
Dus ik zou zeggen, verras ons over een tijdje met nieuw werk.
Zullen we gewoon afspreken dat we, nou niet over 36 jaar, maar misschien over 10 jaar nog een keer deze afspraak hebben?
Nou, ik hoop je voor die tijd ook nog te zien, maar voor het gesprek is dat misschien een goede zet, inderdaad.
Oké.
Doen we.